Goedenavond broeders en zusters, kijkers en luisteraars. Mijn naam is Robert Hoetink en u bent weer rechtstreeks verbonden met Kerkgebouw de Schuilplaats. Wij zijn de Vrije Baptistengemeente te Enschede en wij zijn gevestigd aan de Hetmerbrink in Enschede. U leest het op uw scherm, het is weer de Bijbelstudie, dinsdag 18 augustus, bijna 8 uur. En u ziet het ook dat onze vaste dominee Gijsbert Thomas er weer terug is, van vakantie. Ik heb hem net even gesproken, hij zegt dat hij fris en fruitig is, dat hij er verschrikkelijk veel zin in heeft, dat hij er weer een jaar tegenaan kan, dat hij staat te trappen van ongeduld. En wat hij met u gaat bespreken is Richteren hoofdstuk 1. Ik wens u nog een gezegende en leerzame dienst toe.
We gaan met elkaar een gedeelte lezen uit het boek Richteren. Zoals u weet, enkele weken geleden hebben wij het gehad over Jozua 23. Hebben we met elkaar gesproken over een inleiding op het boek Richteren. Nou, we hebben toen gesproken over het falen van het volk om het land volledig in bezit te nemen. En de roep om hulp als er steeds maar weer vijanden komen. En dan de barmhartigheid te zien van de Heere die Israël weer helpt. We hebben gesproken over het feit dat het volk Israël echt als voorbeeld voor ons is gegeven. En de oproep aan elkaar gedaan om de eerste liefde niet te verlaten. Maar ook elkaar gewezen op het feit dat als wij de eerste liefde verlaten hebben. En als wij iets merken dat de Heere God op ons hart ligt om weer terug te gaan naar de eerste liefde. Dat als wij berouw hebben, dat wij mogen weten dat God ons ten alle tijde trouw is en naar ons toe komt. We hebben het gehad bijvoorbeeld dat we ook geestelijk gezien echt hele duidelijke lessen kunnen trekken vanuit het boek Richteren. En daar willen we vanavond echt een begin mee maken. De lessen vanuit het boek Richteren die we echt kunnen betrekken op de gemeente van de Heer Jezus Christus. En we gaan met elkaar lezen Richteren 1. We zullen niet het hele hoofdstuk lezen, want anders is de Bijbelstudie voorbij. Maar we lezen vers 1 tot en met 20. En daar lezen wij: het gebeurde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de Heere vroegen: wie van ons zal het eerste optrekken tegen de Kanaanieten om tegen hen te strijden? En de Heere zei: Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zei Juda tegen zijn broeder Simeon: trek met mij op naar het gebied dat mij door het lot toeviel. En laten wij tegen de Kanaanieten strijden. Dan zal ook ik met u optrekken naar het gebied dat u door het lot toeviel. Zo trok Simeon met hem op. En Juda trok op en de Heere gaf de Kanaanieten en de Ferizieten in hun hand. Zij versloegen hen bij Bezek, 10.000 man. Zij troffen Adoni-Bezek in Bezek aan, streden tegen hem en versloegen de Kanaanieten en de Ferizieten. Adoni-Bezek vluchtte echter, maar zij achtervolgden hem, grepen hem en hakten de duimen van zijn handen en zijn grote tenen af. Toen zei Adoni-Bezek: 70 koningen van wie de duimen van hun handen en hun grote tenen afgehakt waren, zaten onder mijn tafel en raapten de kruimels op. Zoals ik met anderen gedaan heb, zo heeft God mij vergolden. En zij brachten hem naar Jeruzalem en hij stierf daar. De Judeërs hadden namelijk tegen Jeruzalem gestreden, het ingenomen, de inwoners met de scherpte van het zwaard gedood en de stad in brand gestoken. Daarna waren de Judeërs afgedaald om tegen de Kanaanieten te strijden die in het bergland, het zuiderland en het laagland woonden. Vervolgens trok Juda op tegen de Kanaanieten die in Hebron woonden. De naam van Hebron was vroeger Kiriat Arba. Zij versloegen Sesai, Ahiman en Talmai. En daar vandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kiriat Sefer. En Caleb zei: wie Kiriat Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsga tot vrouw geven. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot vrouw. En het gebeurde toen hij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar: wat is er met je? Daarop zei zij tegen hem: geef mij een stuk zegen. Omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. En de nakomelingen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs op vanuit de palmstad naar de woestijn van Juda, die in het zuidenland was, van Harad ligt. Zij gingen erheen en woonden onder het volk. En Juda trok met zijn broeder Simeon mee en zij versloegen de Canaanieten die in Zefat woonden en sloegen het met de ban. En men gaf de stad de naam Horma. Verder nam Juda Gaza met zijn gebied in, als ook Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. En de Heere was met Juda, zodat hij de bewoners van het bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. En ze gaven Hebron aan Caleb, zoals Mozes gesproken had, en hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak tot zover. Je hebt vandaag de dag een quiz op de televisie. En daarin wordt gestreden om wie de slimste is. En daar zit ook een jurylid bij. En ik vond het wel treffend dat het jurylid op een gegeven moment een opmerking maakte over de Bijbel. En dat mensen nog wel iets konden met het Nieuwe Testament, omdat Jezus daar tevoorschijn kwam. En hij is liefde en je kunt heel veel van hem leren. Hij is een goede voorbeeld. En toen sprak hij over het Oude Testament. En toen zei hij, het Oude Testament, ik vind het zo raar dat mensen daarin geloven. Ik zeg het nu even in mijn eigen woorden, daarin geloven. Want dat kan toch niet als je ziet hoe fel dat gedacht, daar dingen gebeuren. En hoe volkeren worden uitgemoord en noem maar op. En als je niet de God van het Oude Testament zou kennen, dan zou je daar menselijk gesproken best wel in mee kunnen gaan. Tenminste, dat kan ik. Dat je op een gegeven moment hoort in het boek Richter helemaal dat volkeren worden uitgemoord en dat de Heere God ook echt afrekent met mensen. En dat je dan op een gegeven moment wel denkt van, ja, wat gebeurt er? Wat is dat? Maar ik denk dat we, en ook bij het boek Richteren, maar ook sowieso bij het boek Jozua, heel duidelijk iets moeten neerzetten. Wat God op een gegeven moment tegen Abraham zegt, dat wanneer het kwaad van de Amorieten en het kwaad van de volkeren vol is, vol bevonden wordt, dat God dan gaat komen met zijn oordeel. En wat zegt dat mij? Heel persoonlijk, dat wij een rechtvaardige God hebben. Niet een God die gewoon maar lukraak straft of oordelen uitoefent, maar echt een God die barmhartig is, maar ook rechtvaardig is. En die niet zomaar de dingen door de vingers ziet. Ik vond het gewoon treffend om dat zo te horen, omdat je heel vaak wel hoort dat mensen zoiets hebben van, ja, wat moeten we nou met het Oude Testament? Wat moeten we nou bijvoorbeeld met het boek Richteren? Nou, het boek Richteren, we hebben dat de vorige keer ook tegen elkaar gezegd, het is goed om dat te blijven herhalen. Hoe God handelt in het boek Richteren met het volk Israël, daar zijn geweldig mooie en grote, diepe lessen voor ons, de gelovigen, de gemeente van de Heer Jezus Christus, uit te trekken. Wij hopen dat ook vanavond met elkaar te doen. En dan hebben we nog maar over de eerste paar versen. Maar wat je in een lijn in Richteren ziet, is dat de kracht van God wel in het land aanwezig is. De kracht van God is in het land aanwezig, omdat er heel veel wonderlijke dingen gebeuren in het boek Richteren. Heel veel wonderlijke uitreddingen er gebeuren in het boek Richteren. Maar naast het feit dat we moeten concluderen dat de kracht van God wel degelijk in het volk Israël, in het land Israël aanwezig is, moeten we aan de andere kant ook concluderen en ons de vraag stellen van, is er wel geloof in de kracht van God? En hoe dieper we ook in het boek Richteren komen, des te meer zien we dat mensen het uitroepen naar God en dat mensen geholpen worden door God. Maar je moet je de vraag stellen of ze wel degelijk beseffen wie God is. En dan kom je gelijk, als het ware, bij de eerste les die wij ook vanavond kunnen leren vanuit het boek Richteren, kun je namelijk echt tot je laten komen dat als wij een vermindering hebben van het bewustzijn van Gods aanwezigheid, zorgt dat ook voor een vermindering aan toewijding aan God. Als wij een verminderd besef, een bewustheid hebben van Gods aanwezigheid, zorgt dat voor een vermindering aan toewijding aan God. Dat zie je bij het volk Israël. Op het moment dat ze door een wonderlijke manier gewoon gered worden, dan zijn ze allemaal bewust van Gods aanwezigheid. Maar op een gegeven moment ebt dat weg. Dan gaat dat steeds dieper weg. En dat is ook iets van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want als je gaat kijken waarom er zo weinig ook toewijding is, dan kun je ook de vraag stellen van, is er wel een besef dat die hoogheilige God door de Heer Jezus Christus ook vanavond bijvoorbeeld in ons midden is? Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En dat wij hem vanavond mogen ontmoeten. Dat wij hem vanavond weer iets meer mogen leren kennen. En als die bewustheid, als wij elkaar daarin aanmoedigen, daarin bemoedigen, de gemeente bemoedigen, jongeren bemoedigen, ouderen bemoedigen, dan kan het niet anders zijn dan dat dat een werkelijke toewijding aan God tot gevolg heeft. En ik denk ook dat dat een van de lessen is die wij leren uit het boek Richteren. En een hele concrete vraag. Hoe is onze bewustheid, ons bewustzijn op dit moment als wij denken over God? Wie is God? Waar is Hij? Hoe is Hij tot ons gekomen? Zijn we bewust van het feit dat God in Christus zo dicht bij ons is gekomen? Dat Hij in Christus ons nieuw leven heeft gegeven. En wat doet dat dan met ons? In het Richteren 1 zie je als het ware 5 stappen in de achteruitgang. 5 stappen in de achteruitgang. Je ziet in vers 3 een bepaalde ongehoorzaamheid aan het woord van God. In vers 19 zie je dan dat er een gebrek is aan vertrouwen op God. Omdat ze niet doorgaan, omdat ze bang zijn voor ijzeren strijdwagens. En dan zie je in het hoofdstuk, en dat zullen we later behandelen, zie je een bepaalde onverschilligheid. Je zou daar de versen 21 en 30 bijvoorbeeld voor kunnen pakken. En dan zie je in de versen 31 tot en met 33 een bepaalde krachteloosheid. De kracht is eruit, de puf is eruit, de moed is eruit. En dan zie je in vers 34 waar dat dan uitmondt in: en de Amorieten drongen de Danieten het bergland in, want zij lieten hun niet toe af te dalen naar het dal. Dan zie je zelfs dat die achteruitgang tot gevolg heeft dat er een deel van Israël wordt overwonnen door de vijanden. En dat hebben we wel eens vaker gezien. In de Bijbel zie je dat heel vaak terugkomen. Van, kijk, een zonde, die kun je begaan. Of dat kan je overkomen doordat je een bewust, misschien passief, bewuste passiviteit hebt. En dan overkomt een zonde je of je doet een zonde. Maar je ziet in de toewijding aan God zie je heel veel, of heel vaak, dat er allerlei stapjes worden genomen, allerlei stapjes worden gezet, waardoor de toewijding aan God, het dienen van God, het leven vanuit de belofte, het leven vanuit het gezaghebbende woord van de Heere God, dat daar steeds meer stapjes in gezet worden. En dat je zou kunnen spreken, zou moeten spreken van een bepaalde achteruitgang in de toewijding aan God. En ook daar zouden wij in onze gemeente ook wel gewoon heel eerlijk met elkaar de vraag kunnen stellen van: hoe is dat in onze gemeente? Zijn wij stapjes achteruit gegaan? Of zijn we echt bezig om steeds weer opnieuw te beseffen wat de aanvallen van de boze zijn, zodat wij werkelijk steeds meer en steeds dieper in de toewijding komen naar de Heere onze God? We hebben het met elkaar gelezen, Jozua 1, vers 1. Het gebeurde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de Heere vroegen: wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanaanieten om tegen hen te strijden? Je wordt een verbinding gelegd met het boek Jozua. En het mooie is, als we bijvoorbeeld in Jozua kijken, Jozua 1, dan zien we ook die verbinding met het boek wat daaraan vooraf gaat, namelijk het boek Deuteronomium. Het boek Deuteronomium. En dan staat er in Jozua 1, vers 1, Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Dus vanaf Deuteronomium, waar Mozes heel duidelijk de leiding heeft genomen, wordt de geestelijk leiderschap gelegd op Jozua. En dan zie je daarin, in zowel Mozes als Jozua, een beeltenis van de Heere Jezus. Maar als je dan Richteren 1 vers 1 bekijkt, dan is het iets na de dood van Jozua. Het tijdperk van Mozes en Jozua is voorbij. Het volk is ergens aangekomen. Het volk is in het beloofde land aangekomen, omdat Jozua hen in het beloofde land had gebracht. Ik heb zitten denken. Wat zou dat nou zijn? Zou je lijnen kunnen leggen, bijvoorbeeld, naar het feit dat wij in de tijd van de gemeente, waarop het boek Richteren heel duidelijk bepaalde lessen heeft voor de gemeente, dat wij in de tijd van de gemeente leven, waarin de Heere Jezus Christus fysiek niet meer bij ons is, en waarin de apostelen die zo in de nabijheid van de Heere Jezus hebben geleefd, aan wie de Heere was verschenen, die de Heere Jezus zelf had geroepen, dat de tijd van de apostelen ook voorbij is. Ja, tegenwoordig, ik besef me, nu ik dat zeg, dat er ook heel veel gemeenten zijn die leren dat er nog steeds apostelen zijn. Ik geloof dat zelf niet. Omdat Paulus schrijft in Efeze 2, vers 20, bijvoorbeeld. In Efeze 2, vers 20, daar schrijft hij een hele bekende tekst over het fundament dat gelegd is. En dan schrijft hij in Efeze 2, vers 20, dat in vers 19 beginnen wij om de context te pakken. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, Efeze 2, vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. De apostelen hebben het fundament gelegd. Het fundament is Christus. En is de leer van het evangelie, van de genade van de Heer Jezus Christus. Maar de tijd van de apostelen, ik geloof dat werkelijk met heel mijn hart, is voorbij. Vandaag de dag zie je wel heel duidelijk dat mensen en dat gemeente wil zeggen van ja, er zijn nog bepaalde apostelen. Maar als ik dan bepaalde apostelen zie en ze vergelijk met de apostelen zoals ze in de Bijbel tot mij komen, dan zie ik daar wel heel grote verschillen. Bijvoorbeeld in de eenvoud en in de armoede van apostelen. En het fundament is gelegd. En het valt ook op dat hier staat, en dat begint Richteren 1, vers 1 mee, daar staat de Israëlieten vroegen de Heere. Gezamenlijk zijn ze bezig om te kijken, Heere, wat wilt u doen? Nou, nu kent allemaal de tekst, die heb ik ook een keer aangehaald in het gemeenteleven volgens mij. Want als we dan gaan kijken aan het eind van Richteren, dan staat er de laatste tekst uit het boek Richteren. De laatste tekst uit het boek Richteren, daar staat namelijk in Richteren 21 het volgende. Dus we komen bij Richteren 1 vers 1. De Israëlieten vroegen gezamenlijk en in Richteren 21 vers 25. In die dagen was er geen koning in Israël. Een ieder deed wat juist was in zijn oog. Een ieder. Ieder afzonderlijk. Ze keken niet meer gezamenlijk naar wat wil God, maar ze keken ieder afzonderlijk naar wat hij of zij dacht dat goed was. En als je dan lijnen legt vanuit het boek Richteren naar de gemeente van de Heer Jezus Christus, is het ook wel de vraag van waar staan wij nou? Waar staan wij? Want je ziet vandaag de dag wel heel sterk dat alles maar gaat over wat ik voel, wat ik denk. Er is een onderzoek geweest, ik zal het krantenartikel, als ik het niet vergeet, zondag meenemen. Maar er is een krantenartikel wat een onderzoek heeft beschrijft in Amerika, dat Amerikaanse christenen voor het overgrote gedeelte niet meer zo geloven in de absolute waarheid van Gods woord, maar meer geloven in wat zij voelen. En dan is wel de vraag van, als je dus die ontwikkeling ziet in het boek Richteren, waar staan wij? Ook als gemeente, betrekken we het gewoon op onszelf, op onze eigen gemeente. Zijn wij nog zo met elkaar verbonden dat wij gezamenlijk werkelijk staan om de Heere te vragen, wat wilt u? Hoe wilt u dat wij met bepaalde dingen omgaan? Of moeten we zeggen dat wij ook maar doen wat goed is in ons eigen oog? En dat bedoel ik niet als een veroordeling, maar meer ook echt als een onderzoeksvraag voor ons vanavond persoonlijk, of wanneer we deze boodschap ook luisteren. Dat is naar aanleiding van vers 1. In vers 2 staat, en de Heere zei, Juda zal optrekken, zie, ik heb het land in zijn hand gegeven. Juda zal eerst moeten opgaan. En dat is logisch, want als we terugbladeren naar het boek Nummeri 2, vers 9, bij de opstelling van de stammen, wat de Heere uitgesproken heeft en bevolen heeft aan Mozes, en wat Mozes doorgegeven heeft aan het volk, dan staat er in Nummeri 2, vers 9, de Israëlieten, even kijken hoor, Nummeri 2, vers 9, allen die geteld waren van het kamp van Juda, waren 186.400 man, ingedeeld naar hun legers. En dan staat er, zij moeten als eerste optrekken. Zij moeten als eerste optrekken. En als we verder terugbladeren naar Genesis, naar de belofte die Jacob uitgesproken heeft over zijn zonen, de 12 patriarchen, dan staat er in Genesis 49, vers 9 en 10. Genesis 49, vers 9 en 10. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekrompt, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En wat ik hierin heel mooi vind, nu komen we weer terug bij Richteren 1, waarin de Heere ook zegt in vers 2, Juda zal optrekken. Wat ik dan zo mooi vind, is dat het niet zomaar voor niets Juda is. Juda wordt echt aangewezen. En dat is ook weer een prachtige lijn wat we met elkaar behandeld hebben toen we Openbaring 5 hebben besproken met elkaar in de zondagse dienst. Weet u de vraag nog? Wie is het waard? Wie is waardig? En dan wordt er ook gewezen naar Juda. Degene die uit Juda voortkomt. De leeuw uit Juda stam. En dat is mooi dat Juda steeds maar weer wordt aangewezen als de eerste van de stammen. Omdat de Heere God Israël verkoren heeft om zijn volk te zijn. Maar Juda verkoren heeft om uit de stam van Juda Jezus Christus geboren te laten worden. En wat zegt dat mij? Als ik dit dan zo lees, dan zegt het mij, en Paulus bevestigt dat op vele plekken. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat het ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus moet gaan om Christus, om de Heer Jezus. Om de Heer Jezus. Maar er zit nog een tweede in. Want als je gaat kijken naar de naam van Juda, betekent dat Godlover. Godlover, de prijzende, wordt het ook wel op internet gezegd. De prijzende betekent Juda. Maar ik heb hem in mijn versier, wat ik ook wel gehoord heb, dat het staat Godlover. En dat vind ik zo mooi. Want als wij dus leven in het beloofde land, en Juda laten voorgaan, dan betekent dat voor de gemeente van de Heer Jezus Christus dat wij de lofprijzing aan God, de lofzangen aan God, het verhogen van Hem, het verhogen van de Heer Jezus Christus, dat wij dat voorop laten gaan. Want waarom? Omdat het dan niet om onszelf gaat, maar we willen namelijk iemand verheerlijken. En die iemand is Jezus, de Christus. En dat is wel echt een heel belangrijk punt. Een heel belangrijk punt. En daarom denk ik ook dat als wij werkelijk, waar we net over gehad hebben, het bewustzijn hebben in onze gemeente, in onze harten persoonlijk. Als wij de bewustheid hebben van het feit dat God bij ons is en dat Hij voor ons uitgaat en dat Hij trouw is. Ja, dan kan het toch niet anders zijn dan dat we zo blij zijn van het feit dat wij deze levende God hebben gevonden. Sterker nog, dat Hij ons heeft gevonden. En dat wij zijn liefde mochten beantwoorden. Daar zit toch blijdschap in? Dat kennen we toch niet met alle fatsoen. Dat kennen we toch niet met zo'n gezicht als op onze tenen hangen. Dat kan toch niet? Het is toch zoiets moois dat wij Juda, de Godlover, mogen laten voorgaan, ook in de gemeente. Dat wij Hem verhogen, dat alles wat er in onze gemeente gebeurt, alles wat er in onze persoonlijke levens gebeurt, gaat om het feit dat wij Hem verhogen en zo blij zijn om alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat. Juda moet vooraan. Ik heb er nog bij geschreven, Handelingen 16. Handelingen 16. Handelingen 16. Handelingen 16. Ja, daarom, ja. Handelingen 16, vers 25. Dat gaat over Paulus en Silas die in de gevangenis zitten. En wat doen ze daar? Wat zie je daar bij hen naar voren komen? Vers 25, Handelingen 16, vers 25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Dat. Dat hoe het leven ook is, wat er ook in deze wereld gebeurt, hoe we nu ook getroffen worden met de hele coronacrisis en of er een tweede golf komt, een derde golf, ik weet het niet allemaal. Maar één ding staat voorop. Ook al zitten we in de diepste kerken, wij zingen Gods lof. Wij verhogen Hem, die ons zo lief en dierbaar is. En dat is ook wat Paulus en Silas doen, en dat vind ik zo mooi. En dan we hebben net gelezen, maar je zou er bijna overheen lezen. Want er staat er, en de andere gevangenen luisterden naar hen. Ze hoorden niet alleen, ze luisterden. En ik kan me zo voorstellen dat ze zo luisterden, echt met die oren van, hoe kunnen zij nou zingen in de gevangenen, in de diepste kerken waarin zij zitten. Zingen ze Gods lof? En wat zou het nou mooi wezen? Als wij dat nou ook steeds dieper mogen leren in de gemeente. Dat we ons niet uit het veld laten slaan, maar dat we zo met elkaar bezig zijn. En dat mensen naar ons luisteren en versteld staan van het feit dat wij hier in de gemeente Gods lof zingen. Dat is mooi. Ondanks dat we het zonder woorden kunnen zingen in China. In China, waar ze niet mogen zingen omdat ze bang zijn dat ze gesnapt worden, zingen ze Gods lof met een fluisterende stem. Wij kunnen ons zo vaak zo gevangen laten zetten. Ja, natuurlijk, wij hebben als raad hebben we een bepaalde keuze gemaakt om nu niet te zingen, omdat we niet helemaal zeker zijn van. Ja, of het goed is, ik heb geen idee. Maar verhindert het ons om de Heere God te loven? Nee, toch? Wij mogen Hem vanuit het diepst van ons hart. Vanuit het diepst van ons hart mogen we Hem lof toebereiden. En als we het hier gehoord hebben, dan gaan we toch niet hier stoppen. Dan zingen we toch thuis verder. Dan zingen we toch in ons hart verder. Dan als wij lof zingen aan God, als we Juda laten voorgaan, dan kan het niet anders dat we stralen van wie God is. En van wat Hij voor ons heeft gedaan. Nou, het is tijd.